Zo, we proberen het gewoon nog een keer, jongens. Hartelijk welkom bij Angry Nerds Live vanaf Tido's. Is het wat minder galmig in de zaal nu? We hebben nu gewoon de zaalspeakers uit.
Ja.
Dus ik weet niet of de mensen ons nog verstaan.
Niet?
Is het nou wel heel zacht? Dan?
Ja.
Oké.
Okay. Zag je ze net een beetje aanzetten?
Zal ik ze heel zachtjes opdraaien? Niet voordat ik heb gezegd dat Ad hier in de studio is. We hebben Peter hier zitten achter een microfoon. Even kijken. Oh ja, er springen hier regelmatig mensen bij. Wat gebeurt er? Dit is de zaal, hè?
Dit is de zaal.
Dit is de zaal.
Ja.
We hebben Buck Blue.
Hallo.
Vaste klant aan tafel. En Wouter is er ook vandaag. En dit is niet zomaar een aflevering, jongens. Dit is aflevering 250.
Nou, het is de 251ste.
Nee, het is aflevering 250. En dan de 251ste aflevering, toch?
Ja, of bij One Error. Technisch gezien wel.
Ja.
Maar dan tellen we de specials niet mee, dus... Toch stiekem hebben we er nog meer gemaakt. Maar reguliere uitzendingen, ja. De 251ste. Want je begint bij nul.
Dat is de bekende off by one error. Okay. Nou, we zijn een klein beetje uitgelopen. Dus hartstikke goed dat jullie er waren. Ik ga mijn talk doen zo.
Ja, zo dat je er was.
Ja, Marcel, ik kan wel aan de knopjes zitten. Marcel.
Kan jij wel aan de knopjes zitten? Durf je dat aan met die live set? Want dat is echt een business.
Dit heb ik vaker gedaan.
Nou.
Dat hebben we gezien.
Nou,
ja, hekkenhotel.
Hekkenhotel.
Nee, maar ik moet je even vertellen, dit is Tido's. Hier is alles anders.
Ja, maar ik heb geen kennis vooraf, dus dan maakt het niet zo uit.
Dat is ook wel waar.
Ik ben niet tainted met voorkennis of dingen die... Of überhaupt zou weten wat ik aan het doen ben.
Nou, als jij zo meteen hier komt zitten, dat is wel geinig. Want dan kan ik die kant op straks. Want ik heb nog wel even tijd. Ja. Maar druk vooral op de rode knopjes. De rode knopjes zijn de camera's. Dus dan kom jij daadwerkelijk in beeld.
Als niemand aan het schema gezeten heeft, heb je nog anderhalf uur hoor. Je bent om 2 uur in de beurt.
Ben jij wel eens bij een Angry Nerds uitzending geweest in je leven?
Komt er wel eens, ja.
Oké, en weet je hoe lang dat duurt?
Gemiddeld.
Normaal gesproken wel, maar goed, op locatie set kan het natuurlijk anders zijn. Voor de mensen die het nog niet weten, wie ben jij en wat doe jij in de IT?
Ik ben Alex en ik doe dingen met computers.
En je mag je microfoon wat dichter bij een bom neerzetten.
Ja, ietsje dichterbij. Dus
dichterbij.
Doe gewoon in.
En Alex, Alex heeft net
enthousiast
geholpen met het online krijgen van deze show.
Dat is inderdaad, ja.
We zijn rennen met draadjes en nu doen er dingen het.
Een kabeltje is en...
Ja, en er was nog wat tussen. En toen is Peter, die we allemaal kennen natuurlijk, want die is al zo vaak langs geweest.
Die is naar huis gerend, hè?
Die is naar huis gerend.
Dat had ik eigenlijk willen zien.
En dat blokje is uiteindelijk, werkte het niet, dus hebben we iets anders moeten proberen.
Ja.
Hij heeft helemaal voor niks naar huis gerend, maar ja, toch. Ja.
Nou,
in ieder geval bedankt.
Het is nooit voor niks natuurlijk.
Nee, niet voor niks. Nee.
Rennen doe je nooit voor niks. Doe je voor je conditie, toch?
Of voor
nee.
Ja.
Nee.
Het was niet de eerste keer dat ik jou hier met touwtjes rond heb zien.
Nee, dat is vorig jaar en het jaar daarvoor ook.
Nou, dat is het leuke. We hebben een Tido's traditie. En dat is, doet het internet het dit keer? Ja, in één keer. Supergoed.
Nee.
Jongens, dat was niet goed. Kunnen we dat de volgende keer... ja, dat is goed, jongens. Nou, dan komen we de volgende keer. Doet het internet? Ja. Nee.
Ik vraag het elk jaar. Het wordt me elk jaar verzekerd. Het werkt. Ja, kan het niet anders doen dan het geloven.
Ik heb
weinig om te testen.
Als je hobbyisten hebt die poorten configureren en die dan zeggen... Oh, beveiliging, doe ik alles helemaal dicht. Dan, ja, als je dan zo'n zootje krijgt wat wil video streamen, dan wordt dat inderdaad ineens heel spannend. Dus, maar die hand steken we volledig in eigen boezem, want die hebben we wel vaker gehad. Op andere locaties ook. Waar we, de mooiste die ik me herinner was de grote Celnex-toren. Waar toch echt, dat is het epicentrum van televisie Nederland, zeg maar. Dat ding bij Lopik, die hele grote mast. En wij hadden gezeiken in de studio, dus we dachten de verbinding. Het was toen nog allemaal KPN en het rammelde en dat was kut. En toen zijn we naar die Celnex-toren gegaan, op uitnodiging van Koen. En toen bleek daar ook even geen internet te zijn. Ja, het epicentrum van de verbindingen van Nederland, zeg maar. Nee, we hadden geen internet.
Kleine geitje hou je toch?
Dus het gebeurt ons altijd wel, op een of andere manier. Goed, ik zit net even op zijn naar Ad te kijken en die zegt... Wist je dat we een pet hadden vandaag?
Een klein beetje.
Maar ook gasten?
Maar ook gasten.
Ja. Ja, maar die zitten nog even met de techniek. Je moet het aanknopje lang ingedrukt houden.
En op het moment dat alles knippert op de oren, dan...
Ja, dus nu staan ze nog uit.
Ja.
En ze kunnen ook nog gewoon leeg zijn, trouwens.
Oh, eentje is aan? Ja, nee, ze zijn aan.
Ze zijn aan.
Ze zijn aan.
Maar... Ze zijn aan.
volumeknopje om.
Het is wel leuk om twee van die mannen zo naar. Oh, techniek. Oh joh.
Ja. Nou ja, en toch.
Dit is een extreem silent disco.
Ja, het is precies heel silent.
Het is een hele stille disco, ja.
Ja.
Waar? Doet u dat wel?
Ja, ik kan ook even deze mag ik.
Volgens mij, het zou ook nog wel eens kunnen zijn dat er zitten van die knopjes die heen en weer, dat is het volume dan.
Ja?
En het
ja?
kan wel eens zijn dat iemand een keer heeft gedacht, ik zet gewoon het volume uit, dan doe ik alsof ik luister. Dat gebeurt ook nog wel eens in deze show.
Ja, dat was gisteren.
Ja.
Gewoon doen alsof het werkt en dan toch niet.
Ja. Right. Ik ga even kijken naar de pad, want dat is de off-by-one error. Die hebben we wel besproken.
Ja.
Maar jij hebt wel een punt, Ad, trouwens. Want die off-by-one, eigenlijk is ook dat hele verhaal gewoon niet waar. Want we hebben specials gemaakt. De 250ste. Nou, dat was al een poosie geleden.
Dat is al een tijdje terug,
ja,
eigenlijk.
Dus,
ja.
Het is wel zo dat we nu op aflevering 256 gaan zitten plannen.
Daar gaan we een feestje
ja,
maken.
Ja. Maar ja. Even een belangrijke vraag. Hè?
De 0XFF aflevering.
Even een belangrijke vraag. Hebben we nog steeds meer afleveringen dan luisteraars?
Ja. Ja.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou.
Ja, op tellen de shorts mee. Live wel. Maar nee, inderdaad, als je de video's neemt. Nee.
Subscribers, we hebben meer.
Nou, er is een dingetje, dat is wel leuk. Buck, dat weet jij niet, maar wij zijn aan het wedijveren met elkaar. Wij doen een wedstrijdje. Want jij hebt een tijdje geleden een short opgenomen. Ik ga gratis werken voor de AP.
Ja.
En die heeft 1500 zoveel views. Dat was in no time, was dat ding rete populair. En boom, hartstikke. Ja, als het uitverkocht kon, was het uitverkocht. Ik heb 2 dagen geleden een short opgenomen waar ik eigenlijk alleen maar zeg, we gaan naar Tido's. En die zit vlak bij jou.
ik wou zeggen, jij trekt volle zalen, maar dat blijkt wel waar.
Ja, dat is hier vrij vol. Ja. Ja, dat doen we goed.
Dan ga ik zo meteen trouwens checken of ik volle zalen trek. Om 2 uur heb ik daar de talk Social Engineering.
Overigens hebben wij op YouTube 889 abonnees en 631 video's. Dus we hebben meer subscribers dan video's op YouTube.
Ja, en dan zeg je subscribers, dat zijn niet kijkers. Hè? Want niet iedereen die kijkt is ook subscribed en zo. Dat zouden we natuurlijk wel hartstikke leuk vinden als je even op like en subscribe klikt en zo.
En dan dat belletje, meer van dat soort influencer dingen.
Maar ik heb een knop voor.
Ja, daar heb je een knopje voor, ja. Over de influencer gesproken trouwens. We zijn eigenlijk binnenkort influencer af. Dat heb je in de vorige aflevering kunnen horen. Ons certificaat verloopt, hè?
Ja, ik zal even kijken. Ik ga live even voor je kijken wanneer die verloopt. Want, nou hoor ik mezelf ook. Ik ga live even kijken wanneer die verloopt. Want ik krijg daar allerlei dreigmailtjes over.
Ja, even betalen. Anders verloopt je certificaat.
Is over 10 dagen verlopen. Tot en met 1 juni 2025 blijf je bij ons in het register staan.
Dat is vandaag.
Dat is vandaag. Ik ga kijken of ik nog in het register ga.
Nou, dat tot en met. Dus dat zou moeten kloppen.
Het zou jammer zijn, want we zijn nu natuurlijk aan een koud aan het influencen. Dus
we zijn wel aan
zijn
het influencen.
Ja, zijn we nu ongecertificeerd aan het influencen?
Maar ja, dat zijn sommigen van ons altijd al.
Ja, dat is waar.
Dat is...
Ja, maar wacht even. Ik sta nog wel in het register met de opmerking dat mijn certificering verlopen is op 23 april.
Oh, je bent al een tijdje niet meer.
Ja, maar dat klopt niet met
de afkoelperiode.
Ja, maar dat klopt niet met hun mailtjes.
Dat is op zich wel weer spannend. Dan zijn misschien een cyberdingetje.
Je certificaat blijft tot met 1 juni. Wil je daarna ook nog gecertificeerd blijven? En op hun website staat een andere leuke.
Het is toch prachtig, hè? Je weet hoe het moet, zolang je maar betaalt.
1 juli of 1 juni?
1 juno. Ja.
Dus heel technisch gezien zijn we vandaag nog influencer?
Nee, want je certificaat is verlopen, maar al 2 maanden geleden.
Ja, oh, wacht even. Je bent nog wel influencer, maar je bent niet meer gecertificeerd.
Oh.
Dus dan ben je een, off-brand influencer.
Eigenlijk zoals we daarvoor ook allemaal influencer waren. Want iedereen en zijn moeder was natuurlijk influencer.
Dat is niet waar.
Maar
dat is
niet waar. Geen certificaten voor. En nu hebben we allemaal certificaten en alles druk maken.
Nee, dat klopt niet. bijna iedereen was influencer, behalve Ad. Want Ad is Adfluencer.
Ad is de Adfluencer. Ja, ja, ja.
Ik heb daar zelfs merch voor.
Ja, 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 daarom. Ja,
wacht.
Nou gaat hij het pakken. Nou gaat hij het pakken. Ja. Even de zaal erbij. Kunnen we ook zien. Oh, er zijn daadwerkelijk mensen hier die kijken naar deze show.
Ja.
Dat is, als je thuis zit, realiseer je niet zo dat er mensen kijken. Maar... Ja. En ik stel me dan voor dat dat dan ook zo gaat bij een live uitzending. Dat iedereen gewoon thuis, YOLO, laat maar zitten. Weet je? Dat, maar dat het wel aanstaat.
Nee, ik heb het af en toe gewoon aan op de beamer.
Ja.
En dan gewoon een broodje kaas erbij en zo.
Ja. De Adfluencer. Heb ik. Oh.
Nou, een broodje erbij klinkt wel eens een goed idee.
Ja.
Mag ik je smak in de microfoon, Marcel?
Jij mag overal
smaken. Nou, liever niet.
Als het heel vervelend wordt, zet ik het gewoon uit.
Oh.
Ja. Ja.
Nu kun jij dat nog.
Nu kan ik het nog. Ja, straks heb je alle controle natuurlijk. Ad, dat wist je nog helemaal niet. Gisteren werd ik besprongen door Nancy.
Ja. Andere podcast.
Ja, die bestaat niet meer, die andere podcast. Maar Nancy die zei tegen mij, wil je een Y-cast? En toen hebben we daar buiten even heel gezellig zitten kletsen, joh. Dat was hartstikke leuk, die Y-cast. Had je maar even eerder moeten vertellen dat het zo leuk was.
Why?
Dat wist je toch al, hè?
Ja,
ik heb het toch al vaak zat gehad over de Y-cast hier.
Elke vrijdag, hè? 13:37 is de Y-cast.
De Y-cast.
Ja.
Ja, nog een paar keer, want het evenement komt echt rap dichterbij. Het gaat bijzonder hard. Er moet nog best wel wat gebeuren. Wat dat betreft kunnen we ook even overschakelen naar onze gast op het hoekje. Want Alex, die zit bij Team Bar, Team Bar. Foodcourt.
Team Horeca, Foodcourt, Bar.
Oh, jij bent nu al mijn vriend. Team Bar, dat moet je echt te vriend houden.
We kunnen misschien, ik bedoel, er gaat nog meer informatie komen. We gaan nog prachtige blogpostjes maken en dat soort dingen. Maar we kunnen wel een klein beetje een tipje van de sluier oplichten over wat er aan tapjes gaat zijn misschien.
We krijgen 3 barren in totaal.
Ja.
Gethematiseerd op een karaokebar voor liefhebbers van karaoke.
Ja, en de mensen die dat niet willen, die gaan...
Ergens anders heen.
Die hoeven zij niet.
Of die wachten tot karaoke het even niet doet.
Ja.
Dat zal net zo goed problemen hebben als hier, zeg maar.
Thema party?
Thema arcade en thema party.
Ja.
Ja. Als het alles goed gaat, dan blijft de hele grote... moeilijke constructie die Liquid City neerzet als een soort van podium, dat blijft staan.
Ja, dat is wel een fancy ding.
Een fancy ding blijft staan.
Ja.
En we krijgen dus de karaokebar, we krijgen elke bar die heeft 6 tapkranen en een heleboel bier. Voor de verandering geen Grols, maar Hertog Jan.
Ja. Ook.
Als pils.
Ja, per 1000 liter.
We hebben bij elke bar die heeft gewoon een biertank van 1000 liter. Dat is goedkoper dan fusten en ook makkelijker, want we hoeven niet zo vaak te verwisselen.
Ja.
We krijgen Wijn Stefaner, Hefeweizen, first.
Ja, ik had begrepen dat de 4 tapjes per bar, daar komen dan speciaal biertjes op. En
daar
die
komen
zijn
speciaal bier
anders per bar. Dus als je alle biertjes wil proberen,
dan moet je, alle
dan moet je gewoon het terrein over.
Zelfs
dan moet
de karaokebar.
Dan moet je dus zelfs even de karaokebar trotseren.
Ja.
Ja. Karaoke bier?
Karaokebar.
Karaoke bier.
Karaoke
bier.
Heel bar.
Nou, er zijn heel veel mensen die pas na een biertje of wat karaoke durven doen. Dus dat zou je dan karaoke bier kunnen noemen.
Dat is
een aanmoedigingsdingetje voor mensen die
moet,
echt...
Moet indrinken heet dat. Ja. Ja.
Als je mij karaoke laat doen, dan is het duidelijk karaoke bar.
Nou, dat heel bar, ja.
Dan hebben wij de bier nodig, omdat jij aan het zingen bent? Of,
het is geest van wil, ja.
Het is wel echt mijn definitie van hel, hoor, karaoke. Maar ja, ieder zijn eigen ding.
Ja. Ja, mij krijgt het podium ook niet op. En er zijn heel veel mensen blij mee. Dan blijf jij maar lekker op de grond staan. Dat is goed. Ja, je kan wel lullen in de microfoon. Ga niet zingen. Niet doen.
Nee, maar inderdaad. Zoals ik al zei. Hertog-Jan, Wijn Stefaner. We hebben de Orchestra of Angels. Die we vorige keer hadden, hebben we weer.
Ja.
We hebben de Zwaard Donker van Brouwtoren. Dat is een kleine Nijmeegse brouwerij. We hebben een aantal alcoholvrije dingen. De Playground van...
Ja, de Dinges.
Van Dinges, ja.
Dinges.
Ik moet het opzoeken. En Jever Fun, alles op first. Dus jee, lekker, makkelijk tappen.
De Van der Streek Playground.
Van der Streek Playground.
Ja. De Jopen API.
Jopen API en de Jever Fun.
Ja.
En waarschijnlijk ga ik nog wel wat blikken van het een en het ander... aan gevarieerd speciaal bier
Leuk, leuk, leuk. Ja. En dan is er nog een hele afdeling voedsel. En daar worden de laatste puntjes nog op de i gezet. Dus daar gaan we nog een beetje geheimzinnig over doen.
Nou ja, het belangrijkste. Er, staat al, er is al een blogpost op de waar je een site gezet.
Ja, dat was een initiële, lekker maken. Wat natuurlijk heel aardig klopt bij.
Ja, het is gewoon een food court. Allemaal food trucks die komen daar. En die zorgen ervoor dat, dat er gewoon eten is. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Ja.
Dus inclusief midnight snacks en zo. Dus het is allemaal beter dan vorige keer.
Schappelijke prijzen. Dus niet dat je meteen
Het zijn niet van die hipste prijzen zoals food court festival, zeg maar. Ja. Waar je een slappe friet krijgt voor 7,50 of zo.
Nee.
Dus het gaat allemaal beter worden en betaalbaarder voor de Noord met minder geld.
Lekker, lekker. Lekker, lekker.
Dus dat wordt, het wordt weer een feestje.
Het wordt weer een feestje.
Ik ben overtuigd dat het een feestje wordt.
Ja.
Ik zat gisteren, ik kwam echt tot de ontdekking gisteren dat ik er twee gemist heb van al die... dat was Hal en Sja. Hm. En eigenlijk had ik alleen bij Sja had ik een smoes. Bij Hal niet. Ja, het geld was op bij Hal. Dus toen kon ik gewoon niet.
Best een smoes,
ja,
hoor.
Nou ja, dat kon gewoon niet.
Dus op die geld leeftijd gewoon nog wel.
Bij Sja waren wij heel enthousiast, Marjolein en ik, van nou, we gaan... de podcast Village voor het eerst. We gaan dan dat allemaal regelen. En we kunnen communicatie, want dat hadden we van Brenno overgenomen. Team communicatie. Oh, dat gaan we allemaal fixen. Mm-hmm. En een maand of zes, à zeven voor het event, begon Marjolein ineens een buikje te krijgen.
Oeh.
En een maand of vier voor het event was dat een aanzienlijk buikje. En kregen we de mededeling van... U bent uitgerekend in augustus. We weten nog niet precies. Dus ja, ik denk dat dat een hele geldige smoes is om dan zo'n evenement te missen.
Maar nou ja, dat had je ook beter kunnen plannen dus.
Dan hadden we iets beter kunnen. Maar ja, ja.
Je kunt wel zien, je mist de kans.
Je weet het niet, hè.
Ik heb denk ik weer gemist, want Hal was de eerste voor mij. En daarna allemaal wel. Dus.
Ja, ik zou bijna vragen, heb ik wat gemist bij Hal? Dat kun jij me natuurlijk vertellen dan.
Weet je hoe lang dat geleden is?
Al even geleden. Hal was volgens mij de tweede.
24 jaar geleden.
Was het de tweede, 2001. Toch? De tweede.
2001, ja.
Ja, ja.
Nee, dat was de
derde. Tweede of de derde? Zoiets.
89.
Galactic Hacker Party.
En dan...
93.
93, 97.
Ja.
En dan 2001, dus drie daarvoor.
Ja.
Ja.
Christel kan ze zo afraffelen.
De kenner zit daar aan tafel, ja.
Precies. Die kunnen we misschien zo meteen nog wel eventjes...
Ik realiseer me nu echt pas hoe oud ik ben eigenlijk. Ik
denk, nou,
nu pas.
Jezus Christus.
Ik zit er nog een paar keer aan herinneren. Maar goed, wij zijn dus nu bij een ander feest. We zijn nu bij Tido's.
Ja.
Technical Dutch Open Source Event. En Peter is daar mede geestelijk vader van. Nee?
Nee, ik heb het, nee, geen vader.
Geen vader.
Ik heb het overgenomen. Ik ben
hoeder.
Zo'n stiefvader.
Maar van wie heb je dat stokje overgenomen dan?
Van meneer Baten.
Oh. Van onze eigen Jeroen, hè?
Ja.
Ja.
Moeten we die tegenwoordig ook Jérôme gaan noemen? Of,
nou, ja, dat weet ik niet. Je moet even vragen hoe die aangesproken wil worden. Dat is tegenwoordig een dingetje.
Ja.
Hoe mensen aangesproken...
Dedem?
Ja.
Vive la France. Maar goed. Ja. Nee, het is weer gezellig. Maar volgens mij wordt het ook elke keer weer gezelliger nu.
Het is weer gelukt. Het is weer gezelliger. Ja, zeker.
Vol schema. Twee zalen.
Heel vol. We hebben echt... tot eergisteren kwamen er nog... ik ben vergeten op te geven, maar heb je nog een gaatje? Nee, sorry. Echt heel niks meer.
Nee. Dus wordt het volgend jaar drie tracks? Of,
dat zou zomaar kunnen. Zou ik liever het eerst zijn? Vroeger was dat standaard.
Ja. Ja.
Dus we zijn heel druk bezig om beter te worden in publiciteit. Het is gewoon nog niet ons ding. Het probleem is, dit zijn enkele nerds, maar wij hebben ook een hoop nerds.
Ja.
En publiciteit is iets waarvan we weten, het moet. Maar het heeft niet onze passie. Dus als iemand zich opwerpt om zich op onze marketing te willen storten, van die sukkelaars, laat ik jullie een handje komen helpen. Alsjeblieft. Graag. Kom.
Ja. Ja, weet je...
Fundraisers. Ook hartstikke
degene die daar heel erg goed in is, die mag ook nog eerst even Y helpen en dan na augustus direct verder gaan met Tido.
Ja,
die
Y is een mooie auditie, inderdaad.
Ja, prima.
Een mooie auditie.
En we zitten hier in de centrale zaal van de Weeffabriek in Geldrop. En ik weet niet of dat te zien is op de camera. Links en rechts staan allemaal steentjes.
Nou, dat kun je wel redelijk zien. Ja. Dat kun je wel redelijk. Wij zitten aan de kop van de zaal.
Ja.
En we kijken zo de zaal in. Daar staan allemaal een staattafeltje in het midden. Mensen lekker kopje koffie, kopje thee. Hartstikke goed geregeld. En aan de randen zie je al die steentjes staan. En daar wordt druk gekeuveld en geneurd over allerlei toffe dingen.
Ja, wat kun je er een paar opnoemen die hier staan vandaag?
Even kijken. Ik zit er rij af te kijken. Ik zie de NLGG staan daar. Daarnaast is een stand van Y.
Y en Hekkelot samen.
En Hekkelot, die zit daar net voorbij inderdaad. En dan hebben we de FSV.
En dat staat voor?
De Free Software Foundation.
Ja.
En nou moet ik met de ogen in mijn nek gaan kijken. Ja. Noem staat hier met...
Ubiports, achter je. Ja.
Ja. Precies.
Ja, je ziet er ook staan gewoon achter je. Je zegt moe, maar ze staat echt achter je gewoon in beeld.
Vlak achter me. Ja. Heel goed op bewoorden natuurlijk.
Nee, Ubuntu Ports, hebben we natuurlijk de vorige keer wat uitgebreider over gesproken. Daarnaast staat Debian. Daarnaast staat OpenOffice.
Je kunt ook.
En daarnaast staat het Crypto Museum. En er was beloofd dat zij ook nog wel even hier wou komen aanschuiven.
Oh, wat leuk.
Dan gaan we zo
dus hebben een originele enigma op tafel staan.
Er staat daar een echte enigma.
Ja, ik ben daar wel eens een keer geweest.
En ook dit is een echte enigma bouwpakketten, zag ik.
Ook enigma bouwpakketten.
Ja, die zijn echt heel tof. Ja. Die zijn echt het moeite waard.
Ja, ja, als ik niet al 7 projecten klaar had liggen waar ik eigenlijk nog eens aan moet beginnen... dan had ik dus nu voor €150 zo'n enigma bouwpakket meegemaakt.
Ja, maar zo werkt het toch altijd, Ad? Hoeveel projecten, ja.
Ja, maar. Ja.
Maar, ja, dingen. Maar. Redenen.
Ja. Ja.
Nee, dat dus. Daarnaast staat de open source science dinges, opleidingen, open source. En in het hoekje staat iets, zag ik staan, over open source energie. Weet je wel iets meer?
Open source energie.
Ik heb hem gisteren gesproken. Iets met meters, nee. Ook niet. Ik denk dat we hem gewoon even hier moeten halen.
Nou ja, de man van de open source energiemeters en de privacy en security daaromheen, die was net ook even hier. Die kwam geïnteresseerd kijken van, wat zijn jullie allemaal aan het opbouwen? En toen zei hij ook van, nou, ik wil daar best wel wat over kwijt, want wij zoeken bijvoorbeeld nog developers. Nou, wij kennen developers, dus, kom maar door.
Je hebt kans dat er een paar zitten te kijken.
Ja. Het zou zomaar kunnen er een paar developers meekijken naar Angry Nerds. Hoi, developers. De mensen van open source energie zijn naar jullie op zoek.
Ja. Zo gauw ik mijn stoel vrijmaak, zal ik aan deze kant op doen.
Ja, dan even kijken. Wat, En Emiel zag ik nog rondlopen, Emiel Brok. Die gaat ook nog wat, die gaat zo meteen natuurlijk van de DOSBA gaat hij vertellen. In de zaal ook. Ik ga hem daar tegenkomen, want hij sluit geloof ik aan op mijn talk. Dus dan zien we elkaar op het podium even nog. Maar ook hij kan natuurlijk hier prima ook even wat over de DOSBA vertellen. Want dat is hartstikke leuk.
En je kunt meekijken. We hebben het eindelijk voor elkaar om ook live te streamen vanuit in ieder geval één van de twee zalen.
Overdaad hij van ons het idee.
Dat is gewoon maken.
Net de kabel ging de andere kant op.
Idee. Ja.
Maar dat loopt ook op het moment. Dus één van de twee zalen wordt live gestreamd. De andere is nog geen camera aanwezig. Gaan volgend jaar proberen we dat ook voor elkaar te krijgen. Beide tracks.
Cool.
Dus, En over 3 minuten begint er inderdaad weer een tweetal sessies. Zie ik. Dus voor de mensen in de zaal die nu nog een broodje zitten te eten en heel graag om 1 uur bij een lezing wouden aansluiten... Die moeten even gaan opletten. Want we hebben... How Bear OS Takes Backup and Presenting the FOSS Stack for Schools.
Jij zegt dat jij van boeien.
Ja, ik lees vooruit andermans werk. Ja.
Ik vind het dan wel leuk dat degene uit wiens werk je voorleest, die zit naast je en die zegt... jij zegt
het. Ja, zeg het maar.
Nee, het spijt me. Ik weet een hoop dingen, maar ik weet dat er een schema gemaakt is. Dat heb ik zien gebeuren. Maar ik heb niet onthouden wie waar zat.
Ik heb het idee dat er bij dat schema het een en ander geautomatiseerd is. En dat gewoon doorgevoerd. Het is namelijk zo, ik heb mezelf aangemeld voor mijn talk. Maar volgens mij heb jij mij ook aangemeld voor mijn talk. En ik ben nu mijn eigen medepresentator. Dat is echt heel grappig in het schema. Dus even kijken.
Op jouw verzoek heb ik jou aangemeld.
Ja.
En daarna is die. Dan krijg jij daar mail van. En dat heb jij verder.
En daar heb ik op geklikt. Stomme lul. Ik ben. Dat moet niet doen.
Klikken.
Niet op mails klikken natuurlijk. Dat kan alleen maar misgaan.
Hey, linkjes in de mail zijn altijd gevaarlijk.
Sowieso.
Er staat een flesje neven bij jou achter in de zaal. Dan kan iedereen dubbel zien.
Nee hoor.
Achter in de zaal, niet voor jou.
Niet iedereen. Niet iedereen kan dan dubbel zien.
Is dit een hint voor Team Bar voor Y?
Ja, dat mag niet, hè?
Hey, maar nee. Hij staat dubbel vermeld, dus dan moet je ervoor zorgen dat je op een of andere manier ook dubbel kunt zien.
Oh, ja.
Hij moet gewoon dubbel praten.
Ja, dat lukt hem. Dat kan, ja, dat lukt hem.
Ik klikte die pagina aan en ik vond wel heel veel Marcel, zeg maar.
Ja, ja, dat is de, ik doe dat een beetje net zoals jij. Jij hebt dat thuis, hè? Een kamer voor jezelf en één voor je ego. Ik doe dat hier op het podium. Dat ik optreed met mijn ego samen.
Ik heb een apart huis voor mijn ego.
Oh, dat is ook belangrijk. Ja, dat bedoelde ik.
Even kijken waar mijn eten blijft, sorry.
Ja, dat is ook belangrijk. Ik heb er ook een broodje bij gepakt. Wat zie ik nou? Signal. Die had last van meekijken, meeluisteren van recall. Nou ja, dat
last.
Ja,
als je allebei allemaal doet. Last van.
Ja, precies. Maar dan
en Signal heeft het gevonden. Ja. Signal die kan namelijk een vinkje aanzetten en dan tegen Windows zeggen van ja, maar dit is een DRM schermpje. En dan zegt Windows, oh, dan gaan we niet screenshotten.
Oh.
En recall luistert daar ook naar. Nou, heel goed. Opgelost.
Ja.
En door.
Ik vraag me af hoe lang dit werkt, hoor. Dat dan weer wel.
Ja, maar als Windows dat zou gaan omzeilen, dan krijgen ze hele andere problemen. Want,
ja, dan krijgen ze Netflix op hun dak.
Precies. Want dan zou je namelijk dus een screen recording kunnen maken van Netflix.
Oh.
Is jou nooit opgevallen dat als je bij de NPO een screen recording doet, dat je dan ook gewoon een zwart vakje... Ja, daar heb jij andere methodes voor.
Bij Pornhub wel. Dan krijg je zwart...
Dat is anders. Niet, ja, nee, maar even... Kijk, dit is natuurlijk gewoon... dom, want zeg maar veel meer Windows-applicaties gaan dit zo meteen doen voor je privacy. Gaan ze allemaal dat DRM-vlaggetje aanzetten. Maar ja, dan doet Recall het niet meer. Dus dan gaan ze dat DRM-vlaggetje op een bepaalde manier wel negeren. Alleen dan niet voor bepaalde dingen of zo.
Maar alleen voor hem door bepaalde mensen die dat dan weer niet mogen.
Ja, als je dan maar genoeg geld aan Microsoft betaalt, dan krijg je het juiste DRM-vlaggetje of zo.
Oh, dus een beetje net als blauwe vinkje en het gouden vinkje en
ja,
het regenboogvinkje.
Het is allemaal maffia, zeg maar. Ja. Dit is allemaal maffia. Het verstandige zou zijn om het niet meer uit te leveren voor Windows. Want ja, dan kan het ook op Windows niet meer fout gaan. Maar ja.
Ja,
geen signaal voor Windows meer.
Ja.
Nee, dat zou goed zijn.
Nee, dat zou ook
niet
goed zijn.
Of afschaffen.
Ja, recall.
Dat is de oplossing.
Ja.
Dan afschaffen die onzin.
Ja, of gewoon heel Windows afschaffen.
Ja. Ja,
dan gaan er ineens dingen niet meer werken. Nee. Dat zou ook jammer zijn.
Als je nou iets met recall weer opnieuw afspeelt, wordt het dan weer opnieuw opgenomen?
Ja. Ja, waarschijnlijk. Kun je in je recall zien dat je iets hebt gerecalled. Dat klopt.
Ik hoor een loopje. Ja. Volgens mij kun je daar prima mee dossen. Gewoon als je dat loopje maar veel genoeg loopt, dan.
Nee, maar kijk, zeg maar, het is toch te rentabiel voor woorden dat zeg maar applicaties die. Waarvan je. Het is jouw computer, jij wil niet dat het zomaar naar buiten gaat. We doen jarenlang allerlei geld is gestopt tegen keyloggers en screengrabbers en al dat soort shit. Daar hebben we echt biljarden aan geld geïnvesteerd dat niet kan. En dan komt Microsoft met AI, dat moet allemaal aan de kant. En stuk.
Ja. Het is eigenlijk wel bijzonder hoe AI een uitzonderingspositie krijgt op dingen die voor de gewone burger hartstikke verboden zijn allemaal. En niet mogen en daar mag je niet bij, daar mag je niet aan en zo. En dat de AI dat dan weer wel mag?
Ja, nou, ik zie het zelfs zo erg dat zeg maar op de digitale werkplek Rijk, dat daar is het screenshots maken standaard uitgeschakeld. Tenminste, via de shortcuts, hè. Je kunt nog altijd screenshots maken.
Ja, natuurlijk.
Alleen dat weten die mensen niet. Dus je ziet regelmatig nu foto's van een laptopscherm als screenshot.
Want, ja. En dan natuurlijk in een Word-document.
Ja,
ja die worden weer in een Word-document geplakt. Zo werkt dat.
Ja. Ja.
Die WhatsApp is het naar zichzelf of zo.
Ja. Nee, want WhatsApp kun je er ook niet zomaar in. Ja, via het web wel, maar nee, dat mailen ze gewoon vanaf hun Gmail, joh.
Oh,
ja.
Of in de Rijksdropbox of zo.
Ja, precies. Er is geen Rijksdropbox.
Dat denk jij.
Nou, ja. Die zijn er wel, maar die zijn alweer onbruikbaar op je mobiele telefoon. Dus dat mailen ze gewoon naar zichzelf.
Maar dat is gewoon het predicaat rijk. Dat is onbruikbaar. Eigenlijk overal.
Rijkelijk onbruikbaar.
Mag ik trouwens even een anekdote delen?
Nee.
Over DRM gesproken.
Als wij het nee zeggen.
Over meestal ga ik het doen. Toch doen.
Ah,
okay. om even te zeiken op YouTube. Heb ik jullie verteld over die vriendin van mij die heeft echt alle slechte...
Andere podcast.
Nee. Die heeft alle korte strootjes getrokken die er zijn. Dus die heeft alle mogelijke ziektes. Ik ga ze niet allemaal noemen voor trigger warning, maar vreselijk. Bleek schoonverklaard. 2 jaar later de rest allemaal eruit gesloopt. Heel naar. Toen ging de man bij de weg naar vervelend. Ja. Die kwam naar mij toe en die zei, joh, Mars, ik heb hier allemaal, volgens mij heb ik die oproep ook in onze Angry Nerd Senior gedaan. Ik heb allemaal oude videobandjes liggen. Van die, hoe heet dat ook, video 8 en high 8 en zo.
Ja, DV.
En ik zou zo, daar staan al mijn herinneringen, al mijn dierbare herinneringen van mijn kind en van alles staan daarop. En die heb ik verder nergens, want digitaal moeilijk, lastig. Kun jij wat met high 8 bandjes? Dus ik zeg, natuurlijk kan ik dat. Met high 8 een grote bek. Natuurlijk kan ik dat. Dus de hele tijd gezocht. Kon ik helemaal niet, inderdaad. Dus, nee. Maar wel voor elkaar gekregen. En uiteindelijk met die high-eight bandjes aan de gang gegaan. Zij was helemaal buiten zinnen. Van, oh, ik heb dit terug. Ik heb beelden van mijn moeder toen ze nog goed was. Ik heb beelden van dit. En beelden van de bevalling en de baby en dit. En allemaal belangrijk, belangrijk, belangrijk. Nu, ik heb dat op een hidden linkje gezet. Op YouTube voor haar. Zodat ze dat, want zij wil een klerenend weg. Zodat ze dat gewoon kan bekijken. Ja. Nou heeft YouTube mij een, hoe heet het?
Copyright strike gegeven?
Niet een copyright strike. Kinderporno.
Want oh ja, wat is dat een bevalling op?
Want nee, in één van de filmpjes wordt het babytje gewassen door de grootouders. En zie je een kwart seconde een heel klein stukje van het pipi. En dat mag niet van de Amerikaanse politie zo'n dingen.
Dus jouw account is dus nu geflagd en gevaarlijk.
Ja, ik denk dat ik geflagd ben. Ze hebben wel gezegd, voel je niet meer doen, we hebben hem verwijderd. Dat doen ze dus ook meteen.
Oh ja,
ze gooien gewoon die video eraf. Ik denk, ja, godver jongens. Jullie, als hier een mens nou zou kijken, zie je toch duidelijk dat dit beelden zijn van iemand van heel vroeger. Met
gewoon,
en met de geboorte en met hoe dat allemaal was. En ja, het zijn beelden uit de 90s, dus het is ook niet dat je zegt, goh, haarscherp. Je ziet toch dat dit mensen hun privéfilmpjes zijn, die ze gewoon even daar hebben zet om het digitaal.
Ja, maar ja, dit zijn dus geautomatiseerde filters. Dit is wat je krijgt als je gewoon alles over één kam scheert.
Ja.
Als je AI gebruikt om die filmpjes te kijken.
Ja. Nee, maar kijk, ik doe het beter, want ik doe dit soort beelden in mijn presentatie, zodat mensen ze niet stiekem kunnen opnemen, bootleggen en dan op YouTube zetten.
Oh, dat is wel een goed idee. Dus
oh, dat zijn die enkele frames die je er af en toe langs
staan. In je presentatie gewoon nare enge DRM Disney plaatjes werkt dan ook.
Is dat waarom die talk van Anne-Jan ook ging over dickpics?
Ja.
Maar goed, dat is weer een hele andere zijspraak. Ondertussen is Peter vertrokken.
Ja.
En er is iemand anders voor in de plaats gekomen. Je mag iets dichter naar de microfoon komen. En dan vragen wij ons af, wie bent u en wat doet u in de IT?
Je zegt wel u nou, hè?
Ja,
oh, mooi.
Ja. Ik ken deze meneer nog niet. Dus dan...
Oh, ja. Ik ben Ipe, je mag wel Jus zeggen.
Oké, wie ben jij en wat doe jij in de IT?
Ja, wat doe ik in de IT? Ik doe, wat ik nu doe is, waarom ik hier zit is eigenlijk van jullie kwamen met zo'n poster met wij zijn Angry Nerds, we doen privacy en security.
Onze banner, ja, die staat hier, hè?
Nou, en ik zit hier ook met een steentje, ofwel op een tafel, en ik doe privacy. Voor meterstanden.
En ook security toevallig?
Je krijgt geen privacy zonder security. Dus ja, ik moet het wel doen. Ja, dus ik doe dat ook. Maar het kernthema is wel privacy voor je meterstanden. Ja. En privacy samen. Je moet het echt met een groep van minstens 5 of 10 mensen doen. En dan wijs je 1 persoon aan om de privacy te beheren. En dan kun je gewoon de real-time energiemarkt op.
Wat even voor mijn... Ik ga even advocaat van de duivel vraag stellen, hoor.
Ja.
Zijn je meterstanden niet privé, joh?
Vandaag niet. En morgen niet. En nooit niet, eigenlijk.
Maar voor tante Annie, hè, hoe komt dat? Want die zit toch gewoon in de gangkast? En er kan toch niemand zomaar in mijn gangkast?
Nee, maar tante Annie moet wel 1 of 2 keer per jaar haar meterstanden doorgeven.
Oh ja. Ja, dat doet ze in een formuliertje en die stuurt ze dan naar de energieboer.
Precies.
Ja.
En als je een slimme meter hebt, is de standaardinstelling daarvoor dat je iedere kwartier worden die meterstanden opgeslagen. En de volgende ochtend gaan alle kwartierwaardes naar je energieleverancier.
Wacht even. Dit is de standaardinstelling?
Ja.
Want ik heb dat uitstaan, maar ik kan me niet meer herinneren of ik dat... Bij mij zei ik gewoon, haal die module er maar uit.
Ja.
Dat hebben ze ook gedaan.
Ja.
Ja, maar dat is, als
je die module wel erin hebt zitten, dan
is de standaardinstelling een kwartier.
Ja, maar dan kunnen ze ook beloven dat ze er niet naar kijken. Maar dat zal allemaal beloftes zijn, want de hardware zit er en het radiosignaal is er.
Beloftes hebben we helemaal geen reet aan in deze
serie. Precies.
Nee. Dus ga ervan uit dat gewoon die kwartierwaarde niet alleen naar jouw energieleverancier worden gestuurd, hè? Want jij kunt jezelf ook aanmelden bij een ander die die data mag ontvangen. En daar zit geen enkele controle op of jij echt die meter hebt en echt op dat adres woont.
Nee, als jij de meterserienummer en het huisnummer en de postcode hebt, dan ben je klaar.
Ja, dan, ja. En dan mag je ze legaal hebben, zeg maar. En ja, tenminste, vinden we. En ja, als je dat weet, de bruut voor ze, dan mag je ze ook hebben, vinden we, denk ik. Want welke controle zit hierop? Niemand gaat controleren of jij dat vinkje hebt gezet. Als ze dat al niet lukt bij e-mail of jij geopt-int hebt en je nog steeds al die spam blijft ontvangen, waarom zouden er dan mijn meters wel kunnen? Omdat die bedrijven beloven niet te zijn?
Vroeger hadden we de metercontroleur. Misschien moeten we nu een metercontroleur-controleur. Nee, dat zou kunnen.
Ja, ja, nee,
ja. Ja.
Dat klinkt ook weer eens...
Who's monitoring the monitors?
Ja. Maar goed, wat ga je hier tegen doen?
Ja. Want wat ik graag zou willen, is dat, dat die rol die wij het nu over hebben, hè, dus het garanderen van de privacy, dat je daar gewoon in je gemeenschap één rol voor één persoon of één vereniging bijvoorbeeld, of een energiecoöperatie voor kan aanwijzen, die dat voor je in beheer neemt. Dus die zegt van, oké, wij zorgen dat als je in real-time je meterstanden gaat optellen, dat de groep minstens uit 15 personen bestaat.
Ja, en als ik het goed begrijp, want ik heb hier vroeger ook wel wat mee gedaan, ook met de energieopslag, ook rapporten voor geschreven. Het belangrijkste hier is, zeg maar, een smart grid werkt op basis van het afstemmen van vraag en aanbod. Daarvoor heb je die real-time meterstanden nodig, maar je hebt automatisch natuurlijk echt een profiel van iemand van wanneer is er energievraag, wanneer gaan ze koken.
Ja, maar wacht even, want even dingetje. Je zegt, voor echt smart grid heb je real-time nodig en ik hoor net iemand vertellen, ja, die worden elk kwartier en die worden dan de volgende ochtend verstuurd. Ik ken real-time en zo en dit is ook real-time de volgende ochtend in andere businesses, maar niet in energie.
Nee, dat klopt. Maar als je dit dus op een hoop gooit met meer dan 15 man, dan middel je dus, dan kan je wel de energievraag van zo'n groep bekijken.
Ja, ook echt op het moment.
Op het moment, maar je weet niet wie van die groep de vraag heeft.
Oké, dus we moeten gewoon in zeg maar de wijkkast, want dat zijn er dan iets meer dan 15, maar er lopen een stapel kabels uit. Dan moeten ze gewoon per kabel moeten ze er gewoon een ampère meter op zetten en dan hebben we antwoord.
Ik doe het anders, ik doe het digitaal. Maar ja, dat...
Ik wil deze discussie wel even aan, hè? Zeg maar, want ik heb hierover nagedacht en wow. dat gebeurt er.
Okay. Ja. Heel goed, ik ga voor het
Ja, precies.
Prima.
Cyber.
Ja, ja. Cyber.
Nee, vroeger, zeg maar, en dat was tot 2004 was dit heel nuttig, hadden we gewoon goedkope en dure stroom. We hadden twee telwerken, want het was goedkope en dure stroom. En wilde jij geld besparen, dan kon je goedkope stroom nemen, 's nachts, 's avonds en in het weekend. En dat werkt als een malle. Zeg maar. Er waren allerlei mensen die waren slim genoeg of hadden een apparaatje aan hun boiler of zo, dat die alleen maar op die tijdstip, al was het een tijdschakelklok. Echt gewoon fucking simpel, maar mensen konden dit gewoon helemaal zelf doen. Die zorgden gewoon, de druk op het net werd verlaagd, doordat je mensen gewoon de juiste tooling gaf. Namelijk basic informatie. De meeste mensen kunnen namelijk gewoon heel goed zelf beslissingen maken, zeker als het over geld gaat. Dan komen we nu in een nieuwe tijd, zeg maar. En daar hebben we eigenlijk ook dure en goedkope stroom. En dan zit er af en toe nog wat tussenin. Maar goed, laten we het ook op twee niveaus houden. Als je het op een mooie website bekijkt, dan krijg je mooie groene en rode vakjes. Nou, in de winter is alle stroom duur. En zeg maar, vanaf maart is het overdag goedkoop dan wel bijna gratis. En het weekend is natuurlijk nog beter. Daar hebben we allemaal grafiekjes van, dit weten we. En dit kun je op een jaarproces kun je dit ook inkopen en dat soort dingen. Dus we hebben een soort van twee tarieven. Maar dan gaan we nu digitale meters, elk kwartier meterstanden verhandelen, al dat soort dingen. Gewoon dingen die we eigenlijk gewoon een jaar van tevoren nu al kunnen zien aankomen. En gewoon kunnen zeggen, we doen goedkope en dure stroom. En gebruik jij dure stroom, ja, dan betaal je extra. Dan heb je meteen dat probleem opgelost van mensen die hun auto thuis opladen. Want dan gaan ze niet doen, dan doen ze wel om 11 uur erin. Net zoals vroeger de wasmachine erin deden. Dat konden ze. Zeg maar, dat hoeft helemaal niet digitaal. En dan kun je natuurlijk met je home assistant kun je dit nog beter maken, nog mooier maken en al dat soort dingen. Maar voor 99% van de maatschappij is dat helemaal niet nodig. Dus we zitten nu heel veel IT overal in te duwen. We zitten slimme meters te bouwen waarin modems zitten die dan weer vervangen moeten worden. Want de frequentie is geveild en verkocht en die doet het dan niet meer. En dan moeten er weer nieuwe simkaarten in, want een of andere aanbesteding. En dan moet het dit weer... Ja, meter wordt zometeen gewoon elke 2 jaar bezocht. Vroeger werd hij 1 keer in de 10 jaar bezocht door iemand die keek of dat telwerk wel klopte met wat er op papier stond. En dan liep hij de deur weer uit.
Magneetje er nog op lag, niet?
Ja, nee, maar gewoon, ja, maar zelfs dat eigenlijk niet. Want als je dat magneetje er dan afhaalde, dan was hij stuk. Dus dan deed hij het niet meer. Dus ze kwamen gewoon even kijken, draait je meter? Ja, hij doet het. Oké, mooi. Nou, klaar. En de nummers kloppen. En verder. En nu moeten ze elke keer een stuk hardware weer uitwisselen. We moeten nieuwe hardware erin doen. En dan wachten we even op de volgende. En dan is het weer hoge frequentie. En dan heb je een meterkast die in de kelder zit. Heb je geen bereik. En dan heb jij jouw metingen niet per kwartier. Dan mag je geen dynamische tarieven. En andere wel weer. Het is echt gewoon fucking moeilijk gemaakt door ons allemaal. Doordat we er gewoon allerlei apparatuur in duwen waarvan we eigenlijk niet weten hoe het werkt. Het klinkt allemaal heel leuk. Die meters, ja, die kun je digitaal uitlezen. En dan kun je die metingen kun je ook doorgeven. Behalve dat op geen van die P1-telegrammen zit een digitale handtekening. Dus die dingen zijn te faken bij het leven. Echt gewoon, voor niemand is dit meer grappig. Gewoon voor niemand is het grappig. Je kunt er niet op vertrouwen digitaal. Maar we gaan het wel allemaal geloven. Nou, het blijkt gewoon één grote bullshit te zijn. En het moment dat jij gewoon je slimme meterding uit je meter rost, omdat je op een veiling allerlei zegels hebt gekocht. En zeg je, Mendel, waarom heb jij nou op zo'n online veiling allemaal zegels gekocht?
Ja, dat is handig. Ja, Mendel. Zeg, ja, oh, handig.
Ja, is gewoon handig.
Ja, nee, handig is geen grondslag.
Nee. Ja, dat vond ik wel een hele handige grondslag voor mij privé. Ja, dus zeg maar, als je die eruit haalt en die voed je de betere informatie, dan heb jij andere kwartiertarieven dan andere mensen. Ja, in het grote geheel gaan ze jou toch niet kunnen pakken. En jij hebt verbeterde afrekening. Ja. Dus.
Mag ik even?
Ja, nou mag je even, maar dit was mijn rant.
Nou, dat probleem van vertrouwen in de P1-waardes, dat heb ik natuurlijk ook. Want ik gebruik P1-waardes.
Ja, die dus, zijn niet te vertrouwen.
Die zijn niet te vertrouwen, tenzij je achter de voordeur met iemand een overeenkomst maakt van je gaat je echte P1-waardes gebruiken als je op mijn systeem aansluit. Gewoon een normale overeenkomst. En bijvoorbeeld binnen een energiecoöperatie zou dat makkelijk kunnen. Dus het is gewoon een onderdeel van je elektriciteits, zeg maar, overeenkomst met je elektriciteitsmaatschappij, bijvoorbeeld, dat je je echte P1-waardes gebruikt.
Ja, klinkt heel...
En je staat ook toe dat daar af en toe een steekproef wordt gedaan natuurlijk.
Ja, maar klinkt heel mooi, maar vroeger gingen mensen 2,5 uur later douchen omdat het 10 cent scheelde.
Ja, nou dat kunnen ze rustig weer gaan doen. Nee, maar dan moeten ze wel weten dat het 10 cent goedkoper is.
Ja, maar dat kunnen ze als ze zelf P1-waardes doen, kunnen ze dat zelf regelen natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Als ze het zelf doen, wel. Maar als je met zo'n overeenkomst dat ze dat niet zullen doen, dan mag je er wel van uitgaan. Je mag wel vertrouwen hebben in de mensen.
Ja, dat hadden we vroeger ook. Ja. Dat hadden we vroeger ook. En dat hebben tegen...
Ik zou het persoonlijk ook heel veel makkelijker vinden als er een digitale handtekening op de P1-poort stond.
Ja.
Dat zou een heleboel problemen. Maar in plaats daarvan gebruik ik een overeenkomst met een gebruiker. Met degene die financieel verantwoordelijk is voor die meter.
Even voor de niet-energie-nerds. Een P1-poort is een poortje wat op de meter zit, waar je als gebruiker bij kan.
Van een serieel poortje.
Ja, het is een serieel poortje waar energiewaardes uitkomen, toch?
Ja.
Ja.
Is dat hetzelfde als vroeger dat lampje wat knipperde?
Ja, ja.
In feite wel, ja. Alleen er zit wat meer, het is digitaal, serieel, dus er komt een telegram uit, een datapakketje en daar zit inderdaad geen handtekening op. Dus
daar zit je verbruik en je teruglevering en een heleboel overbodige bullshit in, maar ook wel leuk.
Ja, welke leuk is, er is de langdurige storingen en de kortdurende storingen tellen.
En de seik en de zo.
Ja, best geinig.
De UPS bij een vriend van mij ging eruit en ik kon het zien in mijn slimme meter.
Ja, dat is mooi.
Oh, je hebt je UPS op L2 zitten, hè?
Ja, die is uit geweest. Ja, dat klopt.
Ja, zo goed werkt het wel.
En wat misschien ook wel interessant is om te weten, is dat er bij, ik weet niet of dat bij alle meters is, maar ze kunnen dus ook remote uitzetten. Dus
ja.
Ze kunnen ook via dat communicatiemodule gewoon zeggen, deze klant die mag uit.
Die moet eerst maar weer eens gaan betalen voordat we hem aanzetten. Klonk!
Ja,
en nou mogen ze niet zomaar uitzetten, maar ja, dat is veel makkelijker gemaakt hiermee. Overigens, ik heb meerdere meters, want ja, leuk die meter van mijn energieleverancier, maar ik wil graag Modbus, dus ik heb mijn eigen meter erachter gebouwd, want dat is beter.
In een dinrail formaatje in je meterkast.
Zodat ik alle details heb voor mijn neus hier in mijn home assistant. Dus,
kan bevestigen, ik kijk je nu mee, ja.
Ja, maar als je als gebruiker die informatie wil hebben, dan is P1 eigenlijk weer net niet leuk. Het is net weer beperkend. Want de informatie is de informatie niet van het verbruik nu, maar van het verbruik van de vorige meting. Het is allemaal, het is net niet.
Het is een paar seconden oud.
Die P1-waarde, is het normaal wel de waarde waar je op wordt afgerekend.
Ja, nee, dat klopt. Daarvoor, dus,
daarvoor is het heel interessant. Ja,
daarvoor is die leuk. Maar ja, als je erop moet gaan vertrouwen, zeg maar, voor allerlei diensten, ja, dan vind ik het weer jammer. Er zit geen digitale handtekening op. En zeg maar, contracten gebruiken, sluiten met privépersonen, dat doe ik liever niet. Maar, ja, en zelf doe ik dat de hele dag door. Ik zit al die cookie-meldingen weg te klikken. Dat is ook een soort van contract. Ja, ja. Ik accepteer de koekjes, want anders kan ik deze pagina niet bezoeken. En dan heb ik daarna Ghostery en Adblocker en alles die dat allemaal weer tegenhouden. Dus hoe ver is zo'n contract wat waard? Nou, tot het makkelijk klikken wordt.
Ja, de vraag, bij mij is de afweging toch iets anders. De vraag is of je de laagst mogelijke energieprijs wilt hebben. En ben je daarvoor bereid niet aan je PE-waardes te zitten?
Ja, als je die aan mij vraagt, is het antwoord nee.
Oké.
Ja, maar niet dat je niet mijn PE-waarde mag weten. Ik bedoel, ik wil ze ook
nee,
wel...
Nee, maar ik gebruik de PE-waarde blijft thuis, hè?
Ja, ja, nee, dat snap ik, maar...
Ik gebruik alleen de som van een aantal. Dus...
Nee, ja, maar daarvoor moet je ze individueel ergens naartoe sturen. Maar dit vind ik allemaal niet zo heel erg. In de PE-waarde, zeg maar, dat je gemiddeld kunt zien wanneer iemand thuis is. Je kunt ook door straat lopen en kijken of de tv aan staat. Het werkt redelijk goed. Ja. Dat doen heel veel mensen met een hond.
Nou ja, of gewoon staat de auto voor de deur.
Ja. He? En of die auto nou aan het laden is of niet, maakt er niet zo heel veel uit. Ik kan toch wel zien of die elektrisch is of niet.
Soms?
Ah, best vaak. Best vaak, want dan staat hij bij zo'n laadpaal geparkeerd.
Oh ja.
Ja.
Ja, daar heb je ook fake apparaatjes voor. Hè? Dan doe je alsof je auto een laadstekker heeft.
Ja,
dat stuk touw een oude Volvo.
Ja, ja, precies. Dat ja.
Kan, maar de parkeercontroleurs hebben dat weer niet in de RDW. Dus die bond krijg je toch. Lekker boeien. Okay.
Maar goed, laten we even teruggaan naar de privacy versie. Als ik het goed begrijp, dan stop je dus een metingen van een aantal mensen bij elkaar.
Ja.
En dat is dan wat je gaat opsturen naar de grote boze energiemaatschappij? En de rekening doe je dan gedeeld door 5?
Nee, de metingen van een aantal mensen worden bij hun thuis versleuteld. Dat gaat naar de energiemaatschappij. En die partij, die extra partij waar ik het net over had, mm-hmm, die, zeg maar de sleutelrol, hè, die de privacy levert,
ja,
die moet het dan met de energiemaatschappij eens worden over welke metingen het gaat. Zijn het er genoeg? Oké, dan krijg jij de ontsleutelsleutel, zeg maar. De sleutel voor de som.
Ah, dus je gaat ze ook nog optellen. Ja. Dus de individuele gebruikers ga je niet meer direct zien.
Correct.
Maar je krijgt aangeleverd als een soort van dienst. En dit zijn deze 20 gebruikers bij elkaar.
Ja.
En jij vertrouwt ons dat wij dat goed hebben gedaan, dus je krijgt de sleutel. En dan mag je het aggregate, dus alles bij elkaar, ontsleutelen.
Ja, maar je hebt dus die extra rol die de privacy levert. Die moet het eens worden met die aggregator. Van over welke metingen gaat het precies? Zijn het er genoeg? In ieder geval.
Ja.
Zijn ze recent genoeg? Dat soort dingen allemaal. Kun je allemaal doen. Maar dan krijg je voor die som krijg je de sleutel om die som te bepalen.
Ja, alleen de...
En alleen die aggregator krijgt die. En die heeft dus alleen maar versleutelde meetwaarden. Individueel. Ja. En die kan met die sleutelsom de som bepalen.
Ja.
En die aggregator is dus een organisatie die niet de energieleverancier is, maar wel je stroomverbruik wil weten.
Nou, in het ideale geval zou het een energieleverancier zijn. Want die heeft namelijk baat. Die kan namelijk wat nuttigs doen met de real-time som. Die kan die namelijk op de energiemarkten gebruiken om jouw energieprijs omlaag te brengen.
Maar die weet mijn energieverbruik toch. Want dan moet die of dan krijgt hij normaal gesproken alleen eens per jaar of zo het verschil.
Okay, ja, precies. Nou, dat is de tweede kant van de zaak. Hoe reken je dan af? En dat kan je ook doen door dezelfde som te maken, maar dan voor een enkele gebruiker in het verleden. Dus over een periode in het verleden. En dan weeg je met de energieprijs.
Mm-hmm.
En dan komt daaruit, bijvoorbeeld voor een uurprijs in de maand, wat jouw totale kosten zijn. En dan zorgt diezelfde sleuteloptellen er weer voor dat de energiemaatschappij alleen maar jouw totaal aantal uren over een maand de prijs van kan bepalen.
Oh, okay. Ja.
Dus je kan ook afrekenen zonder je echte meetwaardes uit...
Zonder je real-time meetwaardes.
Ja, maar je gebruikt dus
wat naar buiten gaat zijn alleen maar versleutelde meetwaardes. En niemand, geen van de partijen, heeft die echte meetwaardes, behalve jij.
Okay. Maar dit klinkt gewoon als een goed idee voor überhaupt hoe een energiemeter hoort te werken.
Ja, er zitten dus zeg maar twee fouten in het huidige systeem, ontwerpfouten eigenlijk. De ene, het is niet privacy by design, want de echte meetwaardes gaan de deur uit.
Ja.
Dat hoeft dus niet.
En niet versleuteld inderdaad.
En niet versleuteld, je kunt ze versleuteld de deur uitzetten. En het andere probleem is dat het real-time is. Of dat het niet real-time is. Je krijgt pas achteraf de meetwaardes. En zo, op deze manier kan je dat oplossen. Beide problemen.
Ja. Ja, ik denk dat ook belangrijk is om inderdaad los te koppelen. Want je hebt natuurlijk ook nu al een meetbedrijf die eigenlijk de energiemeting in beheer heeft. En daarbovenop heb je dan je energieleverancier. En die krijgt van het meetbedrijf eigenlijk alleen maar te horen van nou ja, dit is de afrekening. Alleen voor dat real-time gedeelte, als je dus op die dynamische markt wil, dan willen ze die 15 minuten data ook hebben, logischerwijs.
Liever nog iedere 10 seconden.
Ja.
Maar, maar ook 15 minuten data. Dus ja, ja.
En daar zit dan, zeg maar, er zit een meerwaarde in om die data te hebben voor zo'n dynamisch contract. Maar je wil eigenlijk niet dat ze het hebben vanwege privacy.
Juist, en dat real-time data is heel privacygevoelig. Ja.
Er is inderdaad in het verleden een situatie geweest, dat volgens mij was het in Duitsland, hadden ze dat uitgevogeld. Dat om een of andere reden waren die metingen, die waren elke paar seconden in plaats van elk kwartier. Ze konden dus aan het grafiekje konden ze zien welk tv-programma mensen aan het kijken waren.
Ja.
Je kunt veel meer uit... Kijk, hoe meer data je hebt, hoe meer je over de mensen kan zeggen.
Ja.
Moet mijn energiemaatschappij weten dat ik bij wijze van spreken carnaval vier?
Ja, maar het is inderdaad praktisch als je, laat maar zeggen, mijn rekening of mijn energieverbruik. Ik stuur gewoon elk jaar dat nummertje in en daar word ik op afgerekend. Maar op het moment dat inderdaad ik met de hele wijk elk kwartier een waarde op kan sturen en door de hele wijk kan delen, dan kun je inderdaad een profiel opbouwen van de hele wijk. En dan kun je daar wel dynamisch op reageren.
Ik heb hier even twee dingen over. Hè? Ja. Want zeg maar, het energienetwerk is leuk, maar we hebben energienetwerken. Zeg maar, netwerken, producenten daarop. Ja. Zeg maar. En dan hebben we energieleveranciers. Zeg maar.
De kabelaars.
En dan hebben we nog energieverkopers. We hebben dus de kabelaars, zeg maar. Je Liander, Enexis, dat soort bedrijven. En we hebben al die verkopers zoals Hollandse Goedkope Energie, die prijsconcurrent stunter en al die andere, weet ik veel wat, budgetboeren. Degene waarbij je afrekent, zeg maar per kwartier, per uur, dat zijn alleen maar handelaren, zeg maar. Die maken geen stroom, die transporteren geen stroom, die verkopen en die verkopen wat capaciteit. Maar degene waarvoor het interessant is voor het netwerk, die krijgen nu die waarde per kwartier wel opgestuurd. Maar daarvoor is het interessant per wijk. Want zeg maar, als ik energieverkoper ben, maakt mij niet zoveel uit waar in Nederland die mensen zitten. Want heel Nederland is precies dezelfde markt op dit moment. Dus of iemand in Noordwest-Friesland zit of in Limburg zit en diezelfde stroom verbruikt, ik betaal evenveel bij inkoop. En nou, ik wil er evenveel aan verdienen bij verkoop. Misschien Limburgers iets meer, maar dat is mijn persoonlijke mening.
Mijn eerste doelgroep zijn juist energiecoöperaties. En energiecoöperaties wekken zelf ook op. En wat je dan wilt, is dat je je energieverbruik en je energieopwek met elkaar in evenwicht hebt. En dat kan je dus ook als je die real-time waarde zet. En de real-time som vooral. De individuele waardes hoef je niet te hebben.
Nou, kijk. Ligt er een beetje aan hoe ver die som gaat natuurlijk. Hè? Want als ik zeg maar zonnepanelen heb en ik zet gewoon weet ik veel, 50 kilowatt het net op of zo. Want ik heb serieuze hoeveelheid zonnepanelen. En mijn buren nemen 50 kilowatt af. Dat gaat wel via het netwerk van die anderen in dit geval.
Ja, waarschijnlijk vliegt de hoofdzekering eruit, maar...
Nee, dat is niet het geval. Maak je daar weer geen zorgen over.
Oh ja, dit is weer geregeld.
Nee, ik heb dingen. Ja.
Nee, maar als je zeg maar energie zou willen delen met je buren, dan heb je ook van de buren hun real-time waardes nodig. En eigenlijk wat je nodig hebt, is de som van jou en van je buren. Of, en dan wil je het nog liever hebben dat je ze in een wat grotere groep hebt, zodat je inderdaad met die volledige privacy aan de gang kan.
Ja, maar wacht even, is de som van mij, ik lever terug en zij nemen af, en is die dan nul als dat precies evenveel is? Of is dat, ik lever zoveel terug en zij nemen
je hebt altijd net verliezen, maar...
Wat tel je bij elkaar op en wat trek je van elkaar af, zeg maar?
Netto's.
Netto's. Ik tel op de... Kijk, uit die P1-port komen positieve en negatieve waardes.
Ja.
Dus, en als ze positief zijn, tel ik ze op. En als ze negatief zijn, trek ik ze er weer af. En dat was het.
Ja, oké. Maar als ik dus een energiecoöperatie doe met iemand in, Limburg.
Ja.
En ik zit niet in Limburg.
Ja.
Dan moet dat wel via heel veel netwerk.
Ja.
En dus is het wel een belasting voor het netwerk. Maar uiteindelijk krijgt de energieleverancier het nul te zien ongeveer.
Ja, maar dat is een ander probleem. Dat is niet het probleem wat ik aan het oplossen ben. En daar kunnen we ook nog eens een keer een boom over opzetten.
Ja, dan moet je dus apart gaan afrekenen voor transport en het moet weer apart bemeterd worden.
Ja.
Of in ieder geval...
Of je moet de coöperaties op locatie...
Op locatie, ja. Maar dan ga je dus weer gewoon naar het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf.
Aha.
Eigenlijk.
Of het wijkelektriciteitsbedrijf.
Ja. Dit is ook iets wat we hebben in een andere aflevering al eerder over gehad. Van waarom hebben we in transformatorhuizen niet die thuisbatterijen, maar dan even wat groter? Waarom regel je dit niet?
Een grutbatterij.
Ja.
Gewoon elk trafohokje.
Elk trafohokje, een batterijhokje ernaast. En houd die energie gewoon binnen de wijk. Overschot, leuk, stop maar in de batterij. Ja. Tekort, haal maar uit de batterij. Niet over dat transportnetwerk.
Ja, want ik kan nu laden, want mijn buren hebben panelen.
Dat, ja, ja.
Dat. Maar wat heb je dan nodig om dat netjes en eerlijk te doen?
Nou,
de real-time meterstand.
Ja,
alleen, de som daarvan.
Ja, dat is omdat wij dus besloten hebben met z'n allen dat wij die meters dus bij een bedrijf neerleggen die over de grenzen heen gaan van bijvoorbeeld jouw gemeente of wijk. Als jij zegt van nou, al die energiemeters die worden vanaf nu door die coöperatie in beheer genomen en worden ook gewoon eigendom van de lokale partij, dan heb je dat hele probleem al niet meer. Ik zeg niet dat dit heel makkelijk is, hè, want nou, zo is het nu niet.
Wat er in de praktijk gebeurt, is dat de energiecoöperaties, die worden zeg maar de natuurlijke partner van de netbeheerder.
Ja.
Want ze hebben gewoon heel veel dezelfde belangen. En
ja,
dat werkt eigenlijk best wel goed. Ja, niet dat de belangen altijd hetzelfde zijn, maar...
Nee, maar het is uiteindelijk natuurlijk een vertrouwenszaak. Van wie vertrouw jij dan wel met jouw meterstanden en jouw real-time info?
Nou, deze meneer dus.
Ja.
Ja. Nou, waar kunnen mensen trouwens hier meer over vinden online?
Oh, gewoon privacysamen.nl. Dat is een hele simpele website die een tijdje geleden is opgezet door Jelle Atema en mij. Maar die wijst naar mijn Codeburg repo, waar alles in staat gewoon. Dus het is open source, dat soort dingen. En het is meer een startpunt, zeg maar. En die Codeburg repo die zit ook onder organisatie privacy samen, maar dat is, daar hoeven we ons niet al te druk over te maken.
Zullen we een linkje in de show notes zetten in ieder geval?
Sorry, ik versta je even niet.
Zullen we een linkje in de show notes zetten in ieder geval?
Oh, fantastisch, ja.
Dus dat,
maar liefst naar de repo, dan
is eigenlijk waar het om draait.
Die website, daar staat ongeveer niks op. Maar wat Jelle gedaan heeft tot nu toe, is ik heb alle code geschreven, maar hij is goed in auditeren. Dus hij zorgt dat als je zo'n systeem bouwt, moet je het natuurlijk ook kunnen controleren.
Ja.
En daar heeft hij het voortdurend op mijn schouder meegekeken. Dus let daar wel op.
Okay.
Nou, dat heb ik dus geprobeerd. Maar
ja, want ik wou eigenlijk langzamerhand een bruggetje gaan maken, want we hebben nog een paar gasten.
Nou, vertel.
Ja. Want we hebben het nu over de privacy van informatie. En iemand die ook iets weet over privacy van informatie, die schuift naar de overkant aan.
Zul je net zien dat fastfoodmodel?
Tenminste, nu wel, want het bordje van Mark hangt nu om.
Ja.
Ik zal Mark eens even
een ding geven.
Een koptelefoon geven.
Kijk.
En dan de belangrijke vraag.
Komt daar nog geluid uit?
Ja. Als het goed is wel.
Als het goed is wel. Microfoontje.
Microfoon. Wie ben jij en wat doe jij in IT? Belangrijke vraag.
Ik heb in de cellen geprogrammeerd. nog in allerlei...
Kun je iets zeggen bij je microfoon, sorry.
Ik heb heel veel in assembly geprogrammeerd. En ik ben nog uit de tijd van de 8051 en de microchip, dat soort dingen. En we hebben embedded wat dingetjes gedaan voor de landbouwindustrie. En, maar eigenlijk mijn passie en die van Paul samen is het Crypto Museum. Wij organiseren dus allerlei leuke dingen met het Crypto Museum, over crypto apparatuur.
Dus als je het dan hebt over privacy, dan lijkt me dit een aardige brug.
Zeker, want we hebben nogal meegewerkt aan een paar revelations in het verleden. En dat is zeer interessant om te bestuderen, want daar kun je heel veel van leren van in de tegenwoordige tijd.
Hey, jullie zijn echt bekend van tv, krant en radio, hè?
Ik weet niet. Ons grootste onderzoek, toen wij dat gereleased hebben, toen brak corona uit. En dat is heel vervelend, want daarmee zijn alle journalisten die daaraan meegewerkt hebben, die hebben eigenlijk heel veel gemist. Want ja, het is helemaal ondergesneeuwd door het corona-verhaal. En dat is het grootste wat wij meegewerkt hebben, is de Rubicon-affaire. Daar hebben wij al wat tinderbaar voordrachten over gegeven. En de Rubicon-affaire, dat gaat dus over het manipuleren van crypto door diensten, zeg maar, in het algemeen.
Diensten als in geheime diensten of minder geheime diensten, bekende geheime diensten?
Ja, bekende geheime diensten met meestal met 3 letters.
Ja. Dat moet als je in dienst bent, hè?
Nee. In Nederland hebben ze 4 letters.
Oh ja, 4 letters.
Dus, ja. Nou ja, vroeger was het ook 3 letters, dus veranderd in 4 letters.
Ja.
Ja. Ja, dat heeft redenen. Dat, de 3 letters waren op, maar...
Ja, precies. Zijn door de letters heen.
Of er zaten geen combinaties met 3 letters en positieve connotaties in mensen hun hoofd, waardoor dat kon, denk ik. Ja. Maar wat is het stoerste wat jullie hebben? Want jullie hebben dat onderzoek gedaan, dat was heel stoer. Ik heb de Crypto One stickers, zeg maar. Ik vind het wel heel leuk. Ik snap het ook. Maar wat is het stoerste wat... Jullie hebben veel meer. Jullie hebben veel meer geschreven. Jullie website staat, zeg echt maar, ja, dat is dan zo'n rabbit hole waar ik dan ook weer 3 dagen gewoon niet kan werken omdat ik een linkje op jullie site heb aangeklikt.
Ja, dat is, ik wilde bij deze mijn excuses aanbieden aan heel veel mensen die op onze website geweest zijn, dat je verbrandt minstens 2-3 avonden van je vrije tijd. Het allermooiste dat wij in onze collectie hebben is eigenlijk, jullie kennen het verhaal van The Thing, dat was zo'n schild wat de ambassadeur in Amerika van de Russische scoutingkinderen gekregen heeft. In de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. En The Thing bleek eigenlijk een bug te zijn die je met hoogfrequent energie kan aansteken. En het grappige van het ding is, je hebt geen batterijen nodig. En je kunt eigenlijk een beetje uitleggen, dat ding heeft gewerkt als een soort van RFID-systeem. Dus je steekt dat ding eigenlijk aan met hoogfrequent energie. En het ding, het is eigenlijk gewoon een resonantiekamer, het begint te resoneren. En als je dan een membraampje voor die resonantiekamer brengt, dan modelleer je een klein beetje zijband op die hoogfrequente energie. En die moet je dan weer ontvangen. Dat is heel lastig. Daar hebben we naar zitten kijken. Dat is echt een behoorlijk probleem. Maar die gekke Russen hadden dat dus voor elkaar. En ja, als je dan de Amerikaanse rapporten van onder andere de CIA leest, dan we are very proud that we found this bug. En dit en dat ze zo weten dat ze 7 jaar afgeluisterd zijn bij deze methode. En notabene een Engelsman die een nieuwe ontvanger had, die ontdekte op een gegeven moment dat er een hele harde carrier in Moskou stond. En die is gaan rondrijden en die ontdekte dat in de buurt van de residentie van de ambassadeur, dat daar eigenlijk het sterkst was. En dat vond hij raar. Dat heeft hij de Amerikanen een tip gegeven. En toen zijn ze gaan zoeken. Toen vonden ze uiteindelijk deze bug na 7 jaar.
Maar de Amerikanen waren na 7 jaar trots dat ze dit ding vonden.
Yes.
De Russen, die hadden dat ding dus 7 jaar eerder.
Yes. Ja.
Zeg maar, in elektronica is dat zeg maar een paar mensenlevens. Ja. Eerder hadden ze dat ding al gebouwd en operationeel.
Ja, we mogen eigenlijk al stellen dat qua technische opleiding en technische kunde, dat de Russen en de Amerikanen tot ongeveer die zo half jaren 60 gelijk opgingen. En dat door het uitvinden van de halfgeleider en het groot aanpakken van de halfgeleiderindustrie, dat de Amerikanen daarmee een voorsprong hebben ontwikkeld. Maar tot die datum gingen ze echt gelijk op aan technologische ontwikkelingen. En dit is echt een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja. Nou, we hebben dus uiteindelijk hebben de Amerikanen die bug uit dat schild gehaald. En die zijn dus gaan onderzoeken hoe werkt er nou eigenlijk dat hele systeem. En ze hebben een organisatie in Nederland aangesproken hierover. De CIA heeft subcontractors. En een van de subcontractors was het Nederlands Radarproefstation. En we hebben uit verzameling spulletjes van het Nederlands Radarproefstation een vergrote versie van die bug. om onderzoek aan te doen, want ze hadden geen gigahertz meterapparatuur. Ze hadden alleen maar meterapparatuur tot zo'n 500 megahertz. Dat was ontzettend duur en heel erg kostbaar.
Ah, dus ze hebben alles gewoon geschaald.
Ze hebben het ding gewoon geschaald waarmee ze dus meten konden. En dat gekke ding hebben wij in ons. Daar vind ik zo geweldig.
Die hebben jullie gewoon, ja.
Die hebben wij, zeg maar, die bij ons ging op een gegeven moment de voordeurbel en op een gegeven moment lag dat ding bij ons op de voordeurmat. Nee, we hebben...
en zo worden dingen ook wel eens overgedragen.
Hij lag er al 7 jaar.
Nou, we kregen wel eens bijzonder. We hebben onder andere een van de telefoons waar destijds Wikileaks met Assange heeft gecommuniceerd. Een van die telefoons hebben wij. En we hebben daarmee ook gelijk de informatie gekregen hoe die gebukt is geweest. En die informatie hebben wij bij ons op de website staan. Dus we hebben hele bijzondere dingen gekregen die we eigenlijk helemaal niet verwacht hadden.
En die
Cryptomuseum.com, ja. We zullen hem even moeten noemen. Hè?
Ja, Cryptomuseum.com. Ja.
Oh ja, sorry. Ja,
hey, even een dingetje. Want zeg maar, we zeggen één ding en je begint meteen al leeg te lopen, zeg maar. En je zegt, excuses aan mensen hun avond verpesten. Dat doen wij ook wel eens, maar dan met een podcast. Misschien moeten we dat een keer combineren of zo. Special met jullie opnemen over jullie spulletjes.
Dat kunnen we het beste doen. Dat we gewoon wat artefacten op tafel gooien en dat we daar eens over gaan praten. Dat is een heel leuk idee.
Of gewoon op locatie.
Ja, op locatie. Wij doen dingen met spullen op locatie.
Hebben jullie internet?
Ja.
Ja, kijk. Dan komt het goed.
Oh, dat is atypisch.
Ja.
Dan gaan we naar een locatie met internet. Ja.
Ik weet niet of die veilig is, maar we hebben internet.
Nee, veilig, dat boeit ons helemaal.
Oh, dan gaan we niet. Ja, nee.
Dit is allemaal... Dit gaat allemaal publiek naar de YouTubes toe. Dat de Amerikaanse clouds en zo. Maak je daar geen zorgen over.
Okay. Mooi Google.
Dus, nee, maar dat moeten we dan maar eens doen. Want dat lijkt me serieus interessant, zeg maar. En ja, iemands avond verpesten. Ja, jullie kunnen dat, wij kunnen dat. Moeten we dat samen maar eens doen?
Dat is goed, dat is een heel goed idee. Dan, ja. dan stel ik voor dat we hierbij afsluiten. Dat ik dan weer een plaats maak voor de volgende.
Ja.
En dat we dan op een korte termijn afspreken.
Is goed. Ja? Gaan we dat regelen.
Helemaal top.
Dankjewel.
Hoi.
Nou, en de volgende die zit al klaar. Die zit al te wachten. Die zijn zelfs met z'n tweeën gekomen. Emiel, welkom terug.
Ja, dankjewel.
Want dat is niet de eerste keer.
Nee, ik heb vorig jaar hier ook gezeten. En toen was de DOSBA nog niet opgericht. Inmiddels is de DOSBA, de Dutch Open Source Business Alliance...
Ik dacht even dat het DOSBAR zou zijn.
Ja.
Maar dat was daar straks al, want we hebben het er straks over de bar gehad. Maar dit is de DOSBA, de Business Alliance.
Juist. En daar hebben jullie ook al verschillende mensen van langs gehad. Marcel heeft al verschillende keren, is al verschillende keren aangeschoven. Maar we hebben afgelopen woensdag hebben we onze eerste ALV gehad. En we zijn nu daadwerkelijk een vereniging met leden en stemrecht en dergelijke. Dus iedereen die een stem wil hebben in hoe Nederland zich presenteert naar Europa met betrekking tot open source industry, de bedrijven rond open source, dan ben je bij de DOSBA aan het goede adres.
Kijk. Dat is echt gewoon een elevator pitch op deze manier.
Nou, ik zou de marketing moeten.
Nou, misschien wel.
Nou ja, ik ben wel van de marketing, hè, zeg maar. Nee, ik ben echt van de marketing. En namelijk, betaal voor je open source is zeg maar zo'n dingetje wat ik wel vaker heb geroepen.
Correct.
En dat nu serieus duidelijk gecommuniceerd, zeker voor overheden en allerlei van die andere dingen die we met belastinggeld betalen.
Ja.
En leveranciers daarvan. Want zeg maar, jullie zijn een vereniging van zeg maar, mensen die open source maken, gebruiken, zakelijk daar dingen mee doen.
Ja.
Maar hoeveel van die grote bedrijven die zeg maar miljoenen contracten hebben voor het dubbelklikken van een beetje open source, hebben jullie als lid zeg maar?
Nou ja, ik zelf ben werkzaam bij Suze. En Suze is een lid van de DOSBA.
Ja, oké. Nee, maar dat is zeg maar een bedrijf dat echt open source. Maar ik bedoel meer een Centronics, Capgemini, weet ik veel hoe al die bedrijven allemaal heten. Maar gewoon dit soort toko's die allerlei software leveren. Waar 99% is gewoon open source libraries. Het is allemaal gebouwd met, weet ik veel, Vue en Swift en Java. En allemaal van dat soort dingen. En allemaal .NET open source spullen. En er wordt eigenlijk niet voor betaald.
Nou ja, wat je ziet is een bedrijf als Suze, en er zijn natuurlijk verschillende andere bedrijven die verdienen gewoon een hele nette boterham rond open source.
Ja.
Alleen het zou veel meer kunnen zijn, maar je moet natuurlijk ook wel het open source, hoe zeg je dat, de filosofie levend houden. Dus het moet ook absoluut mogelijk blijven zijn dat je open source gebruikt zonder ervoor te betalen. En waar je voor betaalt is natuurlijk de dienstverlening eromheen. En we hebben het voordeel dat in de enterprise source wereld, waar verschillende bedrijven in de open source wereld zich ook op richten. Als zij door audits heen willen komen en dergelijke, zullen ze wel moeten betalen voor die ondersteuning. Anders dan gaan ze geen NIS 2, Cyber Resilience Act, Common Criteria, dat soort certificeringen gaan ze niet krijgen zonder daar een ondersteuning op te hebben.
Ja, oké. Okay. Dat is okay, dat helpt. Dus zeg maar, ze moeten gaan betalen voor open source, want anders dan mogen ze het niet meer gebruiken. En niet van de open source mensen, maar van hun eigen regeltjes. Dat is wel grappig.
Precies. Niet vanuit de open source industrie.
Iets als S-bom of zo.
Ja, nou ja, S-bommen is natuurlijk een onderdeel wat vaak bij het betaalde pakket hoort. Het is geen onderdeel van de software, maar wil jij een S-bom bij jouw open source software bemachtigen, dan is dat een onderdeel van het dienstenpakket. Dus een goede opmerking. Ja, klopt.
Ja, maar nog steeds, oké, dan doe ik gewoon git, plunder, nou whatever, stuk software. Mooi pakketje, dat installeer ik ergens, genereer er een S-bom voor. Ik verdien er allemaal geld aan, want ja, overheid, dus dan stuur je factuur van een godsvermogen. Want dat was afgesproken of zo, denk ik, was budget voor. Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar en dan lever je die software en dan lever je support op, als in als het crasht, dan herstart je het of zo. En nou, dat allemaal. Het open source pakket zelf verdient er nog steeds geen cent mee.
Nou ja, bedrijven zoals Zuse, die dus daadwerkelijk geld verdienen. En
ze die doen het. Er zijn een aantal uitzonderingen in de wereld.
Ja.
Ja, en dan mag je elke keer roepen, wij doen het goed. En daar heb je helemaal gelijk in.
Ja.
Maar mijn vraag was, zijn er ook andere soort bedrijven al lid van de DOSBA, zeg maar, die er niet per se zo 100% in staan, zo goed in staan als zeg maar Zuse en een aantal andere van die leveranciers. Want Koen is volgens mij ook lid.
Zeker.
Ja. Ja, natuurlijk.
Procolix is zeker ook lid.
Ja, Procolix, sorry. Niet Koen, maar Procolix. Want ja. Maar
dat soort hetzelfde.
Ja, bijna wel.
Ja, bijna. Niet helemaal, nee. Niet helemaal. Volgens mij vind ik Procolix aardiger dan Koen. Nee, goed. Sorry Koen, sorry. Dit valt allemaal
mee. Shout out de Koen de Jonge.
Ja. Goed, Koen de Jonge, ja.
Nee, maar wat wel zo is, wij hebben bij de DOSBA gezegd, we gaan geen ballotage doen. Dus als meest evil proprietary bedrijf lid wil worden van de DOSBA, yo, welkom. Want we gaan dat dan gewoon gebruiken in onze marketing. Van zie je wel, iedereen die ziet het belang van open source. En daarmee, als het een heel groot bedrijf is met veel medewerkers in Nederland, krijgen we ook nog eens een leuke financiële ondersteuning. Dus op die manier kunnen wij dan weer de bredere open source community ondersteunen. Dus op die manier heb je ook wel dat er bedrijven interesse hebben die jou niet per se onmiddellijk zou vereenzelvigen met open source business.
Ja, oké. Ik denk, ik stel de vraag. Je geeft een heel goed antwoord.
Ik vind het een goede vraag. Ja. En de Duitsers, die zijn een stukje voor op ons. Daar heb je de OSBA, Open Source Business Alliance. Maar zij zijn OSBA zonder een letter ervoor.
Ja, geen DOSBA, gewoon geen Duitse OSBA.
Nee, of geen German OSBA. Nee, gewoon OSBA. Ze waren ook de eerste, dus op zich hebben ze dat recht. Maar je ziet bij die club dat die zijn een stuk verder. En de leden die zij hebben, daar zitten wel een aantal partijen bij waarvan je denkt van, zijn die nou zo open source minded? Volgens mij doen ze 99% van de gevallen, adviseren ze proprietary. Of adviseren ze bedrijven die misschien wel open source, maar nog steeds een vendor lock-in prediken.
Ja, natuurlijk.
En wij zijn echt voor een vendor lock-vrije, dus een vendor-vrije open source. En dat is wel belangrijk om te zien, denk ik, dat je kijkt naar waar de huidige situatie met digitale soevereiniteit naartoe gaat. Dat is wel iets wat ik hier ook wilde benoemen, wat ik ook in mijn talk straks om 3 uur ga benoemen. Is wat je ziet is dat er nu heel erg geschoten wordt op Big Tech, op de 3 grote hypervisors, dat klopt. Maar als je die gaat vervangen voor een Nederlandse vendor lock-in, met andere woorden proprietary Nederlandse software, dan is maar de vraag of dat daar de partijen, de eindklant, beter mee af is. En wij als DOSBA willen dus heel erg ervoor knokken dat je van de proprietary Amerikaanse cloud, als je dan daarvan af wil en je wil naar een Europese of Nederlandse cloud, zorg dan wel dat het open source cloud is.
Ja, ik vind het heel lief altijd dit soort optimistische mensen zoals jij.
Dank je.
Want wat ik nu zie gebeuren
is nog steeds dat we Amerikaanse cloud gaan doen, maar dan via proprietary Nederlandse resellers. Zodat, dan heb je gewoon de slechte van beide.
Ja, dat is waar.
Ja, nee, dat is gewoon, zeg maar, dat is wat ik zie gebeuren.
Maar
ja.
daar ligt ook een ontzettende opportunity voor Nederlandse resellers om dus om te gaan schakelen naar iets wat dus vrij en open is.
Klopt, en daar zie je natuurlijk dan ook dat verschillende alternatieven die dus een Europese cloud, een echt Europese cloud, representeren, dat die heel erg aan het groeien zijn op dit moment. Hè. Projecten als Nextcloud kennen jullie natuurlijk ook heel goed, maar zo zijn er in Duitsland nog een aantal andere clouds die ook aan opkomen zijn. In Frankrijk heb je OVH, je hebt in Finland heb je een heel mooi initiatief en zo zie je dat er heel veel Europese clouden nu hun eigen Nederlandse, Franse, Finse cloud aan het pushen zijn. En dat is prima, zolang het open source is, wat mij betreft.
Ja. Oh ja, voor mij hoeft het niet eens allemaal 100% open source te zijn. Zeg maar, als ik een groot bedrijf ben en ik bied Nextcloud aan, zodat je kunt schalen naar, weet ik veel, 2 miljoen gebruikers. Mm-hmm. Zeg maar, de hele overheid. En je doet daar een stapel trucjes voor, zodat het eigenlijk allemaal schaalt als een malle. En gewoon meer responsive is dan die Citrix waar iedereen een hekel aan heeft. Denk ik niet zelf, hè. Dat hoor ik gewoon van. Dat lees ik op nu.nl. Is geen geintje trouwens. Nee, letterlijk. Dus, maar als je dat weet te schalen en je hebt Nextcloud en dat is gewoon een open source product, iedereen kan het draaien. Voor een bedrijf van 100, 150 mensen werkt het als een malle en misschien nu 2 service chef stores, weet ik veel. Mm-hmm. Maar misschien kan ik het wel schalen naar 1000 zonder er echt wat voor te doen. Nou, leuk. Leuk. Maar als ik het wil maken dat het schaalt tot 1 miljoen. Ja, dan moet ik wel echt speciale dingen gaan doen. Van mij hoeft dat stukje niet per se open source te zijn. Als die technieken open source zijn, vind ik het al lang best. En hoe jij dat dan gedaan hebt, zeg maar. Dat is ook een beetje met Linux spullen, hè. Ik bedoel, de firewall code is open source. Maar welke firewall ik precies voor een firewall heb gemaakt, ja, dat hoeft niet per se open source te zijn. En zo zit ik ook een beetje in bij Nextcloud met van... Ja. De software moet open source zijn, de spullen moeten open source zijn. Als jij dat deelt dat het schaalbaar is tot 1 miljoen gebruikers tegelijk op je systeem. Ja, machtig, prachtig. Maar dat zijn zulke edge cases en dan heb je het over zoveel geld wat erachter zit. Dan als jij 1 miljoen gebruikers hebt, kun je het ook opnieuw laten bouwen, zeg maar.
Maar dan nog steeds graag open source. Waarom niet open source dan?
Nou, ik wil de componenten mogen wel open source zijn, maar hoe het precies ingericht is, hoeft wat mij betreft niet elk bedrijf volledig te open sourcen.
Nou, ik heb het liefde van wel.
Ja, jij wel. Voor mij hoeft dat niet per se. Af en toe zit ik er minder fundamentalistisch in dan andere mensen. Dit is een first.
Ja. Nee, ik ben absoluut voor 100% open source. Ik denk dat je echt alleen verder komt, ook op innovatiegebied. Want je kunt wel zeggen dan voor Nederland 2 miljoen gebruikers. Dat is iets wat we dan niet per se op open source hoeven te zijn. Ik denk van wel, want we hebben ook in andere landen 2 miljoen gebruikers. En er zijn al voorbeelden met zeer schaalbare oplossingen waar we miljoenen gebruikers gebruik van maken. Het Nextcloud voorbeeld heeft natuurlijk met T-Mobile. Dat je, ik hoop dat ik het goed zeg, maar volgens mij was het zo dat je dus, dat zij miljoenen gebruikers hebben van die cloud. Zoals wij allemaal heel veel in Nederland ook Google Cloud gebruiken of Dropbox. Zo zijn er miljoenen klanten van, ik meen T-Mobile in Duitsland. En dat is volledig open source, volledig Nextcloud technologie.
Prachtig, ben ik helemaal voor. Moet je gewoon kunnen. Toch denk ik nog steeds, als ik T-Mobile vraag om even hun netwerk layout, hoe ze dit ingericht hebben, welke scalers ze waar hebben staan, dat ze me die toch niet gaan geven. Daar ben ik me erg bang voor. Dus ja, hoeveel is 100% open? De software, 100% open source, ja. En aan de andere kant, zeg maar, als een overheid dit gaat doen, en we hebben dan 27 EU-landen en dan heeft Duitsland nog een berg landen, dat is best fijn voor sommige dingen. Dus uiteindelijk is er een land die dit gewoon wel gaat publiceren. Al dan niet intentioneel. En dan kunnen we het gewoon met z'n allen weer doen.
Ja.
Dus ja. Maar het wordt uiteindelijk toch wel open source, hoor.
Ja, en daarnaast de specifieke configuratie. Als je geen vendor lock-in wil. Als jij de configuratie kunt opvragen bij je vendor. En zelf gewoon hebt in tooling die begrijpbaar is voor iedereen. Dan kan als een ander de aanbesteding wint. Dan kan die gewoon verder. En nu is het zo dat als er natuurlijk een toko dat inricht, ja, dan is dat dus helemaal dicht. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet of dat bij gemiddelde bedrijven bekend is. Van, joh, als jij mijn IT-infrastructuur inricht, doe je ook de documentatie erbij. Of gaan we het daar niet over hebben, want het is moeilijk en et cetera. Want ja, als je weet hoe het in elkaar steekt het wordt van jou als bedrijf, nou prima toch? En dan zoek je een ander als het niet meer fijn is. En dan kunnen ze door. Ik denk dat dat meer de achterliggende gedachte is dan het mag. Het moet helemaal publiek. Natuurlijk ga je niet vertellen hoe je hele infrastructuur in elkaar zit. Misschien ook wel, maar ja, dat hoeft niet. Als het maar voor een andere partij die jouw werk zou willen overnemen wel bereikbaar is om daar support op te kunnen gaan leveren. En
met andere woorden, zorgen dat je een hele goede exit-strategie hebt. He, op het moment dat je een aanbesteding doet, dat je daar ook een exit-strategie bij hebt. Trouwens een mooie link naar Marcel Kornegor. Die morgen voor een hele groep inkopers van de Nederlandse Rijksoverheid een presentatie gaat geven over hoe zij aanbestedingen zodanig kunnen schrijven dat open source bedrijven daar ook een eerlijke kans op maken. En dat is natuurlijk echt een voorbeeld ook waar je het nut en de waarde van een DOSBA ziet. Dus op die manier gaan wij daadwerkelijk inkopers van de overheid helpen om de aanbesteding zodanig te schrijven dat die op die manier ook te gebruiken is.
Ja, nou ja, goed, kijk, we zien bij de overheid, sommige van dit soort plekken zijn niet helemaal nieuw. Sommige van dit soort plekken doen ze het al. Zeg maar, DigiD, even een bekend voorbeeld, want het is open source tegenwoordig, dat vind ik zo fijn.
Ja, hoe komt dat eigenlijk?
Ja. Iemand heeft ooit een verjaardagskaartje gestuurd. En toen waren ze blij.
Nee. Een kredietkaartje met een beertje erop.
Ja. Nee, dat was anders, dat was de NCSC. Ja, dat was de beste cybers van Nederland. Nee, dit was gewoon een mailtje. Okay. Maar dat is gemaakt door een bedrijf en dat is daarna weer in beheer genomen bij een ander en weer bij een ander en weer bij een ander. Of dat het allerbeste is, daar moeten we nog een keer een andere discussie over hebben. Maar graag met de mensen die daar wat vanaf weten. Maar daarbij is het dus zo dat die code is van de overheid, zeg maar. En die geven dat elke keer naar een ander bedrijf, doen ze een aanbesteding. En dan gaat het naar over. Dat heeft wat nadelen. Het grootste nadeel is Ruby on Rails. Dat is niet specifiek de bedrijven die het overnemen.
Nou, misschien wat ook wel hier mooi bij aansluit is dat we bij de DOSBA, omdat wij zeggen dat we bestaan, hebben we al een aanvraag gekregen vanuit de Rijksoverheid. Dat is een project, dat heet OpenCAD. Dat is een intern gemaakt open source tool. En op dit moment kost de overheid om dat te onderhouden, kost 1,5 miljoen euro per jaar. En ze zijn nu op zoek naar een partij die zegt, wij gaan die open source software voor jullie onderhouden en we betalen jullie dan terug in de vorm van subscripties om er gebruik van te maken. En waarom doen ze dat? Het is geweldige software en ze krijgen nu vragen van andere overheden, zowel nationaal als internationaal, om dat ook voor hun in te gaan zetten. En om die code dus zodanig te ontwikkelen dat die voor meerdere overheden te gebruiken is, is het belangrijk dat er een organisatie, bedrijf of een stichting of iets dergelijks boven gaat zitten die de verantwoordelijkheid opneemt om die code te onderhouden, zodat deze Rijksoverheid, ik meen ministerie VWS, goed zeg.
Ja, dat Renault. Zeg je goed. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Precies, die. Volgens mij hebben zij die tool, OpenCAD. En zij zijn dus nu op zoek naar een partij. Dus iedereen die luistert is ook welkom om daarop te reageren.
Brenno, als je nog wat wilt doen.
Bijvoorbeeld, ja. Want er zit dus gewoon een enorme business case aan. Je weet dat het ze nu 1,5 miljoen per jaar kost. Dus kom maar met een business case en laat zien hoe dat jij deze open source tool wilt gaan adopteren. En terugverkopen. En de tooling die zij gemaakt hebben is zo multi, op veel plaatsen te gebruiken. Er zit echt een gigantisch mooie business case. Wil je daar meer over weten, dan neem even contact op met DOSBA. Check dosba.nl en je vindt alle informatie.
Het linkje staat in de show notes.
Wat, hebben die ook nog?
Ja, een beetje. Het is beperkt, want mijn timestamp speakbriefje is een beetje misgegaan.
Ja,
want,
dat
het Twitch is een beetje aan het
twitchen. Twitchen.
Ja, maar dat kon wel eens liggen aan de verbinding hier. Dus als je dit nu terugkijkt op bijvoorbeeld YouTube en het hikt niet, dan is dat de opname die Marcel geüpload heeft.
Ja, nou, dat gaan we vanzelf wel zien. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Hebben wij zometeen nog meer gasten?
Ik geloof dat we er wel een beetje doorheen zijn. Tenzij we heel hard gaan
Nee, voor mij hoeft dat niet, want dan kunnen we nog naar Mars en hun tolk misschien.
Precies.
Ja, ja. Dan wil ik graag een hartelijk dank aan Ad.
Graag gedaan, dat was gezellig.
Alle gasten, ja, jij bent nu exemplaar. Jullie zijn nu exemplarisch voor alle gasten.
Alle gasten.
Ja,
met een speciale gast zelfs.
Dan, ja, dan zou je zeggen, ja, dan hebben we hier zo'n knopjes, meneer. Nee, dat ben ik niet. Kijk, er zit iemand anders met de hand de hele tijd aan de geluidsschuifje.
Ja,
om te zorgen dat er in ieder geval nog een beetje kwaliteit in het geluid is.
De beeldknopjes worden verknoeid door.
Ja, ja. Ja, en dan ga ik. Ik doe dingen met videoknopjes, denk ik. We gaan het zien. Laten we eens proberen. Werkt dit?